thema is van de tekst: de Heere openbaart zich in het paleis van de farao als de levende God. Drie gedachten. Ten eerste niet farao, maar de God van Jozef beschikt over heden en toekomst. In de tweede plaats, God geeft door Jozef de exacte uitleg van de dromen van farao. En het derde, God openbaart liefelijk wat het welzijn van de farao dient. Dus de Heer openbaart zich in het paleis van de farao als de levende God. Niet farao, maar Jozefs God beschikt over heden en toekomst. In de tweede plaats, de God geeft door Jozef de exacte uitleg van de dromen van farao. En in de derde plaats, God openbaart liefelijk wat het welzijn van de farao dient. Dus de eerste gedachte, niet farao, maar de God van Jozef beschikt over heden en toekomst. Gemeente jongens en meisjes, ik begin maar met jullie. Snappen jullie nou waarom die farao zo bang is? Ja, jullie weten best dat je een droom kunt dromen, een nachtmerrie. Bijvoorbeeld als je bang bent voor honden en dat in je droom een hond achter je aan zit en achter je aan blijft komen. En net op het moment dat hij je pakt, oh gelukkig, het is een droom. Of dat je hoogtevrees hebt en je loopt op een hoge flat en die leuning breekt af en je valt naar beneden en je valt en je valt en je valt. En net voordat je te pletter valt, word je wakker. Dat is een nachtmerrie. Maar waar is die farao nou zo bang van? Als die lelijke koeien nou op hem afkwamen om hem op te vreten. Maar hij ziet alleen maar dat ze elkaar opeten. En dat die verzengde aren, de volle aren opeten. Ja, daarom moeten we net iets meer begrijpen. En dan begrijpen we ook dat die farao helemaal crasht en clasht. Farao, toen hij als jongetje in de verwieg lag, heeft men aan hem verteld dat hij eigenlijk een god was. De god Horus. En dat hij voor een tijdje mens geworden was om namens de goden de orde op aarde te bewaren. Zo is hij gisteravond nog naar bed gegaan. Daarom, niemand sprak de farao tegen. Als de farao een bevel gaf, was dat bevel. En nou in één klap is hij alles kwijt. De farao is zo bang. Er is een signaal uit de godenwereld en hij begrijpt niet wat het is. En het is doodeng. Waarom? Ja, want waar droomt hij? Hij droomt bij de rivier. Nou, er is maar één rivier die zo aangeduid wordt in Egypte, dat is de Nijl. Kijk, wij zouden denken of nou de Waal is of de Rijn is, zou een bos zijn. Het is hetzelfde, lotemout, ijzer. Nee, de Nijl. En wat is de Nijl? Zoals de farao bij de goden vandaan komt, is de Nijl verbonden met de oerwateren die de goden hebben voortgebracht. De Nijl is het instrument dat farao ten dienste staat om welvaart te schenken aan Egypte. En uit die Nijl, ja, die vette koeien die eruit opkomen, kijk, Israël was afhankelijk van de vroegregen, de spaarderegen. Als er geen regen kwam, nou, we hebben het ook weer ervaren, gelukkig nu weer een beetje regen. Maar de droogte, hoe erg is dat voor het land? Daar was Israël van afhankelijk, vroege regen, late regen. Maar Egypte had de Nijl. En daar, verbonden met de goden, kwam de welvaart uit voort. Dus die vette koeien die de farao zag, dat kon hij begrijpen. Maar nu uit die Nijl komen scharminkels. Zoiets lelijks heb ik in heel Egypte land nog nooit gezien, zegt hij. En de dood vreet het leven op. En er is nog maar één ding hem ten dienste staat. Wat betekent dit? Dat is de wetenschap. De heilige, de goddelijke wetenschap. De magiërs, wie zijn dat? Dat is een speciale priesterklasse. Die gestudeerd heeft. Aan de priesteruniversiteit. En die daar de dromen, hele dikke boeken, dromen, boeken doorgewerkt, worsteld hebben. Dromen van vroeger. En hoe het uitgelegd is en hoe het uitgekomen is. Dat ze het systeem in de vingers krijgen. En nou moet de farao ook zeggen, niemand kan mij de dromen uitleggen. We hebben het meegemaakt. De postmoderne mens, die God is in dieps van zijn gedachten, die het leven maakbaar heeft, het nare eruit weg doet. En we zaten in de lift met de economie, bij de nieuwe COO-onderhandelingen, geheid moest er weer bij, en topmensen met bonussen. Dat is een klein virusje. De hele boel plat. De welvaart verslonden. En de wetenschap. En wij die het gevoel hebben, ze kunnen nog niet alles, de dokters, maar ze kunnen erg veel. Als er iets is, dan is er zo'n vaccin voor. En als er iets is, weten we zo hoe het zit en wat voor medicijn. En de artsen moesten zeggen bij de media, wij weten niet hoe het zit. En de minister-president moest zeggen, met 50% kennis moeten we 100% beslissingen nemen. Wat een verschil met Jozef. Die mag weten dat er een God in de hemel is. Want als de farao zijn dromen verteld heeft, gaat Jozef in alle rust antwoorden. En zijn antwoord laat een schril contrast zien met dat van de magiërs. Vers 25, toen zei Jozef tot de farao, de dromen van farao zijn één. Hetgeen God is doende, wat God aan het doen is, heeft hij farao te kennen gegeven. Jozef mag dus de betekenis van de dromen even snel onderscheiden als dat gebeurde met de dromen van de bakker en de schenker in de gevangenis. En Jozef heeft al beleden tegen de farao, want de farao was zo blij dat die schenker tevoorschijn kwam. En zei, ja, er is daar een Hebreeuwse jongen in de gevangenis en ja, hij durfde het haast niet te vertellen. Het was 2 jaar geleden en was blij dat de farao er niet meer over sprak. Maar dat de farao boos op hem was. Heden komen mijn zonden in herinnering. En dan vertelt hij dat hij gedroomd heeft en dat een Hebreeuwse jongen was. Die heeft de dromen uitgelegd en zoals hij het uitgelegd is, is het gebeurd. En Jozef is gehaald en binnengekomen. En de farao zegt, van u is mij verteld dat u hoeft maar een droom te horen en u legt hem uit. En dat alleen al. Eén woord sprak Jozef. En dan moet je voorstellen, die farao die dacht dat hij God is. En Jozef valt hem zo in de reden en zegt, niet ik. Niet ik. Maar de God zal farao zijn welzijn verkondigen. Bekend maken wat tot zijn shalom dient. En God geeft Jozef inderdaad het inzicht. En hij vertelt de farao allereerst, u hebt 2 dromen gedroomd. Na de eerste werd u wakker, dus dat was u zich heel goed bewust. En toen bent u weer in slaap gevallen. En toen hebt u de droom van de aarde. Dat zijn 2 dromen en toch, het is hetzelfde thema. Die 2 dromen zijn 1. Dat heeft de farao zelf ook door, want hij spreekt over mijn droom. Dat is dus net 13 jaar geleden. 13 jaar geleden. Dat die knul van 17, aan wie de anderen zo'n hekel hadden omdat hij pa's lieveling was, twee dromen kregen. Die hij allebei aan zijn broers verteld heeft. Dus er zijn drie dromenparen in de Jozefgeschiedenis. Aan het begin die van Jozef, twee dromen met hetzelfde thema. In het midden ervan, de droom van de bakker en de droom van de schenker, allebei anders, tegengesteld. En aan het einde twee dromen van de farao. Deze dromen zijn één. En Jozef vertelt de farao tegelijk dat God door de droom van de farao vertelt wat hij gaat doen. Wat een proclamatie, hè? Een jonge knul van 30. Die... Vanmorgen zat hij nog in de gevangenis. En die wordt binnengeleid in het paleis van de machtigste man. En die farao zo vertelt, God heeft u geopenbaard wat hij gaat doen. Jozef zegt daarmee tegen de farao, er is er maar één. Die werkzaam is in de geschiedenis en die de toekomst bepaalt. Dat is de God. God is de handelende en u farao, u hebt niks te zeggen. U kunt de toekomst van die God niet weerstaan. En Jozef beleidt tevens, dit is de God die leven brengt. En dood brengt. Hij is de God die de Nijl, niet uw goden, o farao. Hij is de God die de Nijl leven laat geven of honger laat komen. Jongeren, durven wij ook zo vrijmoedig dat te zeggen? Ik moet denken aan die spoedeisende hulparts uit Nieuwegein. Gor Katsikian, uit Armenië, met zijn ouders mee, op een van de Waddeneilanden, door jongeren meegenomen naar een baptistengemeente en daar heeft hij de Heer Jezus leren kennen. En hij straalt van zijn ene oor naar zijn andere. Hij verlangt ook, dat vind ik frappant, hij zegt ook, ik hoop dat ik net als Jozef veel mag betekenen, terug mag geven aan Nederland. Er werd geregeld gevraagd, maar vond het toch een bijzondere man. Die ene uitzending bij Op1, dat de minister van Buitenlandse Handel, die zei ja natuurlijk, toen was het nog begin van de corona, toen voelde iedereen nog, we moeten geen grote mond hebben. Toen zei de minister van Handel, ze zegt, ja, we zijn allemaal bang voor de dood. En het ging even verder, ze ging verder. En Gor kwam erop in en stralend keek hij de minister aan en zei, minister, excellentie, u zei net, we zijn allemaal bang voor de dood. Maar ik ben niet bang voor de dood. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Hij heeft mij verlost, daarom kan ik dit werk ook doen. Zonder bang te zijn in de voorste linie te staan. Jongen, laat het een voorbeeld. Jozef doet dat vrijmoedig bij zijn eerste bezoek aan de farao. En hij zegt, de God, maar farao heeft van die God nog nooit gehoord. Niemand in Egypte. Weet u hoeveel mensen op dit moment die God kennen? Nou, straks over ruim, zeg maar 10 jaar, zal Jacob met zijn 70 naar Egypte gaan. Dat zijn alle mensen die de God kennen uit de Bijbel. En jongelui, dat de kerk mag minder worden op het land. Dat zegt niks. De profeet en de ballingschap. Terwijl heel de wereld beefde voor die machtige vorst van Assyrië of van het Babylonische Rijk. Iedereen deed het, stond te bibberen. Maar de profeten verkondigden: God is soeverein en ook die machtige vorsten hebben te buigen voor zijn wil. De latere farao, die Jozef niet meer kent, die zal het aan de lijve ondervinden als die God van Jozef het water van de Nijl laat veranderen. Dus de Nijl, die goddelijke rivier, verandert in een rivier van de dood. In bloed. Zoals ook in de openbaring ervan gesproken wordt dat het water zal veranderen. Vissen mannen in bloed. Dan kun je alleen maar de dood opvissen. En die farao ondervindt het als hij blijft zich verzetten en zijn leger verdrinkt in de Rode Zee. Jozef blijkt dat hij als een jonge knul voor de farao de God regeert. De God. En dat is in het Oude Testament de gebruikelijke aanduiding voor de levende God van Israël. Jozef doet het hier in vers 25. Hij zegt het nog een keer in vers 28. Hetgeen de God is doende heeft hij farao vertoond. En dan zegt het in vers 32 zelfs twee keer. De God. Dat de farao deze droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij de God vaststaat en de God zich haast om die uit te voeren. Wat is heerlijk, dat onverschrokken spreken over zijn God. Terwijl die zelf al 13 jaar beproefd wordt. 13 jaar. En elke keer als het leek weer wat te worden, werd het weer erger. Zijn broers hebben hem in de put geworpen. En toen verkocht en door de woestijn gesjokt achter de kamelen. En toen kwam hij bij een baas en die merkte dat de God met hem was. En hij kreeg weer lucht. En toen de vrouw van die baas in de gevangenis in. Wat heerlijk, er staat hier geen verbitterd man met alles wat hij heeft meegemaakt. Maar een man die blij getuigt van zijn God. Dit kan alleen door het geloof dat God werkt. En dat geloof, door dat geloof weten wij dat God is en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Door dat geloof weten wij dat die God alle dingen geschapen heeft en dat hetgeen gezien wordt, niet geworden is uit wat gezien wordt. De God. Wat een wonder dat Jozef daar zo blij staat met al zijn eigen levensvragen. Waar hij geen antwoord op heeft, maar waar hij wel krediet voor heeft. Dat is de eerste gedachte. De Heere openbaart zich in het paleis van de farao als de levende God. En ten tweede, deze God geeft door Jozef de uitleg van de dromen van de farao. Die uitleg van Jozef bestaat uit twee delen. In de versen 26 en 27a legt hij allereerst de betekenis van dat getal 7 uit. De 7 gezonde koeien en de 7 magere koeien, de 7 vette aren en de 7 magere aren betekenen 7 jaren. Dat laat de Heeren hem weten. Ik denk dat het gelijk voor Jozef meespeelt dat de aren, dat zijn 7 keer zaaien en oogsten. Dat is verschil met de droom van de bakker en de schenker. Daar waren het 2 dagen. In de tweede plaats dan legt Jozef uit wat de betekenis is van de 7 gezonde koeien en de 7 volle aren. Ze zien op 7 jaren van overvloed en grote vruchtbaarheid. Daarna legt hij de betekenis uit van die lelijke, magere koeien en van die 7 lege, verschroeide aren. 7 jaren van grote honger. En als je het goed analyseert, dan legt Jozef meer nadruk op de honger dan op de overvloed. Op 2 manieren, kijk maar in vers 26, daar zegt hij alleen dat de 7 mooie koeien 7 jaren betekenen. Zegt niet eens bij van overvloed. En de 7 vette aren, mooie aren, ook 7 jaren. Vertelt hij niet dat is overvloed, dat mooie uiterlijk. Maar bij die 7 magere, lelijke koeien en die 7 lege, verschroeide aren, zegt hij wel dat dat 7 jaren van honger zullen zijn. Dus daar ligt hij meer nadruk op. En in de tweede plaats blijkt het ook hieruit dat hij bij de verdere uitleg in vers 29 maar 1 zin besteedt aan de 7 jaren van grote overvloed. Maar 5 zinnen aan die 7 jaren van grote honger. En dan voegt hij er geen nieuwe informatie aan toe, maar beschrijft hij hoe desastreus die jaren zullen zijn. Eerst vertelt hij in vers 30, het is zo erg dat al de overvloed vergeten zal zijn. Zo erg zullen die jaren van honger zijn. In de tweede plaats zegt hij in vers 30, in het midden, die honger zal het land verwoesten. En in vers, en dan zegt hij in vers 31a, er zal in Egypte niets meer te merken zijn van de overvloed. En in het midden van vers 31, de honger zal daarna komen. En dan nog een keer aan het slot van vers 31, de honger zal zeer zwaar zijn. Dus het volle gewicht ligt op die hongersnood die aanstaand is. Die zal zo erg zijn dat die overvloed, die zo concreet en groot was, dat niemand er meer bij kan, dat het uit het geheugen is uitgewist. Dat komt overeen met wat de farao zelf gezegd heeft in zijn droom, toen hij hem vertelde. Toen heeft hij in vers 21 tegen Jozef verteld, dat had Mozes bij de eerste droom, bij het verslag van de dromen, niet verteld, maar als de farao het vertelt, dat heeft hem zo geraakt. Dan zegt hij tegen Jozef, en die magere koeien vraten de dikke koeien op, en je merkte er niks van, ze waren geen grammetje aangekomen. Ze waren nog net zo lelijk. Alle voorspoed vergeten. Het gaat om de honger, ja, daar gaat het om. De honger zal de omringende volkeren dringen naar Egypte te gaan. Niet de overvloed, maar de honger zal Jacob dringen om met zijn jongens te sturen naar Egypte. En dan kan ik er ook nog aan toevoegen, dat woord honger komt dus in dit gedeelte 8 keer voor. En zo gaat God verder. Daar moeten we eens oog voor krijgen. Hè? Want wij zijn vaak heel bekrompen. Ja, ben ik nou bekeerd of niet? Dat is een goede vraag. Er moet antwoord op komen. Dat bedoel ik niet. Maar we zijn heel, alsof God er is voor ons. En als we dan iets meemaken, dan zeggen we, waarom moet ik dat meemaken? Ik heb God zo gebeden. Alsof God voor, met eerbied gezegd, in de hemel, een grote spoorbaan heeft met allemaal treintjes. En elk treintje ben ik en u. En dan moet hij zorgen dat precies. Maar God is niet met de treintjes, met mij bezig. God is met zijn grote plan bezig. Vanuit de eeuwigheid die achter ons ligt. En geopenbaard in de moederbelofte. Ik zal. God is Gods werk. En God stuurt die geschiedenis dwars door alles heen, de zondvloed, Noach, de roeping van Abraham. God stuurt het heen naar het centrum van de geschiedenis, Jezus Christus, Gods enige geboren zoon, mens geworden, aan het kruis. Ten derde dagen opgestaan. Dat is het eindpunt nog niet van zijn plan. Het plan gaat verder, dwars door alles heen. Het evangelie naar de einde van de aarde. En wat is dan het doel van God? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Een schare die niemand tellen kan. Maar elk de man en de vrouw, ieder gelijk, 100% gelijk, Romeinen 8, aan Jezus Christus. Met dat plan is God bezig. En daar is dit een onderdeel van. Dan let God op ieder detail en op ieder mens. Maar Jacob, met ja, wat een machtig. Jacob moet met zijn zonen, want het dreigt bij vader Jacob uit de hand te lopen. Die jongens die lopen weg en die vloeien weg. Juda is al weggetrokken, heeft een heidense vrouw genomen. Het gaat helemaal verkeerd. God zorgt door de honger dat Jacob straks met heel zijn gezin zal komen in het land Gozen in afzondering. Niet meer de heidenen, niet meer de Kanaanieten. En daar worden die 12 zonen, die 12 stammen, dat wordt een eenheid, de wrongel van de kaas in de bak van Gozen. En dan de verdrukking erop, wordt het een volk. Zo gaat God zijn gang. En zo kan de Heer wonderlijke wegen met ons gaan, ook met ons bedrijf. Dat als voor de wind gaat, alleen maar voorspoed, dat we God vergeten. God kan wonderlijke wegen gaan om ons voor het verderf te bewaren. Opdat we er niet in ondergaan. En God gebruikt ook de tegenspoed. Alle dingen die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. Voor Jozef eindigt de uitleg zoals die begon. Het is een duidelijke inclusio. Dan begint het en dan eindigt het hetzelfde met het accent op het midden. Zelf heeft Jozef begonnen in vers 25. God maakt de farao bekend wat hij gaat doen. En hij eindigt zijn uitleg in vers 28 met de woorden: God heeft de farao laten zien wat hij doet. Alle nadruk legt Jozef erop. Die dromen komen exclusief bij God vandaan. Ook de uitleg. En de uitleg van Jozef is gelijk aan een profetische aankondiging. Want na de uitleg begint Jozef in vers 29 met: zie de 7 aankomende jaren. Zoals de profeten verkondigen, zie de dagen komen. Met profetische zekerheid profeteert Jacob: er komt grote ongekende overvloed. En het wordt op alle manieren onderstreept, groot en door heel het land. Hij gebruikt het woord overvloed 6 maal. En daarna komt er een vreselijke honger, 7 jaar. Dat is geen overdrijving, er zijn ook manuscripten gevonden waarin oude Egyptenaren getuigen van een periode van 7 jaren honger. Ook de koning David, met de volkstelling en zijn hoogmoed, mag hij kiezen welke straf, ook 7 jaren van honger. En aan het slot van zijn uitleg zet Jozef nog een dikke streep onder het gesprokene. En hij zegt tegen de farao dat het feit dat die droom aan farao voor de 2e maal is herhaald, is omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Daarmee onderstreept Jozef: die droom komt uit de hemel bij God vandaan. Het is vast bij God. Dat woord vast wordt gebruikt in Deuteronomium 13 vers 14 voor de dingen die bij God vast zijn. Het wordt gebruikt in 2 Samuel 7 voor het huis van David dat vast zal zijn. En Psalm 89 waar gezongen wordt over het huis van David: de troon van David zal voor God zijn, vast als de zon, en voor eeuwig stand houden, vast als de maan. Jozef staat er als een profeet. Hij verkondigt die farao die dacht dat hij God was. Dat die toekomst van Egypte komt door God zonder iets van de farao. De levende God is aan het werk. De positie van de farao is marginaal. Hij kan nog de toekomst bepalen, nog de toekomst tegenhouden. Daar hebben we nou de Bijbelse verkondiging. Aangaande de koningen en de wereldleiders. Al hebben ze zo'n grote mond, Trump, Poetin, Erdogan, Kim Jong-un, Iran. Zij maken de wereldgeschiedenis niet. God gebruikt hen om zijn plan uit te voeren. Zoals de heer Jezus dat ook getuigd heeft tegen Pilatus. Die zei, beseft u wel dat ik de macht heb u vrij te laten of te doden? De heer Jezus die zo rustig zegt. U zou geen macht over mij hebben als God u niet gegeven heeft. Christus, hij is de overste, langs die weg geworden, de overste van de koningen der aarde. En God volvoert zijn raad. Geliefde, wat een heerlijk getuigenis. Als je dan over je eigen positie nadenkt, hè, vanuit jezelf en met jezelf, als zo Jozef over zichzelf denkt, dan kun je vertwijfeld vragen, Heere, hoe wordt ooit die belofte vervuld die u mij gedaan hebt? Maar als je dan gaat getuigen, zoals hier Jozef tegenover de farao, dan weet je zo zeker dat het woord van God vaststaat en niet ter aarde valt. Dan weet je zo vast dat wat uit de mond van God uitgaat, vast is en onverbroken blijft. En als Jozef dat zo gezegd tegen de farao weet dat niet, maar wij weten het. Dan zeg je, Jozef, hoe kun je dat zeggen? God haast zich om te doen, jij wacht al 13 jaar. Ja. Hier doet hij belijdenis van zijn geloof, Jozef. Hij heeft zelf de dromen ook 2 maal gekregen. En God zal dat later in zijn wet ook vastleggen. Je moet beseffen, Jozef heeft geen bijbeltje meegekregen naar Egypte. Die is geen bijbel. Jozef moet het al die jaren al doen met wat hij thuis van vader Jacob geleerd heeft. Maar hij weet, ik heb die droom 2 keer gekregen en betekent, dat is waarachtig. Ja, God zal dat later in de Bijbel vastleggen, dat in de mond of van 2 of 3 getuigen alle zaak waarachtig is. Jozef heeft dit geloof. En vanuit dat geheim klampt hij zich vast aan Gods belofte. En dat is het geheim van het geloof. Het geloof klampt zich vast aan Gods belofte. Neem de belofte kwijt. Het is net als met ons lichaam. Als je daar het geraamte uit weghaalt, dan zakken we als een plumpudding in elkaar. Maar wat de Heer beloofd heeft, blijft waar en wordt waar onafhankelijk van wat ik zie en wat ik voel. En Jozef blijkt hiermee tegelijk dat hij gelooft dat God zich haast om die droom ook in zijn leven vast te maken, terwijl hij niet weet hoe het moet. En tegelijk beleidt hij daarmee dat de klok van God een eigen ritme, een eigen geheim heeft. Voor God zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. God kunnen we qua tijd niet narekenen. Dat slaat niet op de schepping, want dan zegt God heel duidelijk en hij herhaalt dat in de wet nog een keer. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag. We moeten niet gaan goochelen met 1000 jaar. Dan heeft God het over onze tijd. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Maar als ik Gods tijd wil narekenen, Heere, haast u, dan mag u bidden voor uw kind, hoor, haast u. Maar Gods klok heeft zijn eigen ritme. Wat is het geloof dat God werkt, een wonderlijke zaak. Die dobber kan onder water getrokken worden, maar komt toch weer boven. En op dat punt is nooit een van Gods kinderen teleurgesteld. Ze hebben zich soms wel vergist met de invulling. God heeft me dat beloofd. En dan gaat hij dit doen, dan gaat hij dat doen. Ja, daar kun je mooi verkeerd mee uitkomen. Maar je vergist je niet met de belofte zelf. Die maakt God op zijn manier waar. Nou, het is de tweede gedachte. Nu de derde, de Heer openbaart zich in Farao's paleis als de levende God. De derde gedachte, God openbaart liefelijk wat het welzijn van de Farao dient. Het is opmerkelijk dat zegt Psalm 105. God is Jozef aan het louteren. Als hij gelouterd is, mag hij de gevangenis uit. God heeft hem gelouterd. En wat is dat? Hij heeft God lief boven alles en de naaste als zichzelf. En dat betekent niet dat hij alleen maar vriendelijk is voor iemand die het moeilijk heeft en zich voor de rest er niet mee bemoeit. Dan kan ik als dominee, een ouderling, heel vriendelijk doen, maar alleen met de bedoeling dat je mij aardig vindt. Dat is niet het beeld van Christus. Wat is dat? Dat je bewogen bent met je naaste. En je ook zo leeft dat je je afvraagt, waarom brengt de Heer dit probleem nou op mijn pad? Christus maakt je oplossingsgericht. Waar Jozef de naaste kan helpen. En tot zegen kan zijn, steekt hij zijn nek uit. Dat is gebleken met de schenker en de bakker. Toen hij 's morgens binnenkwam, zeiden ze niet van, nou, hier hebben jullie je eten. Hij keek ze ook aan. Waarom kijken jullie zo bedroefd, zo zorgelijk? Wat is er? Ze hebben gedroomd, nou vertel mij die dromen. En hij mocht ze uitleggen. En hier ziet u weer het exact hetzelfde. Hij heeft de farao een hele ernstige boodschap nu gebracht. En zegt hij, nou ben ik klaar. Dan krijg ik zeker wel een beloning. Maar nee, hij heeft dat al gezegd toen de farao zei, ik heb van u gehoord dat u dromen kunt uitleggen. U hoeft maar ze te horen en u legt ze uit. Dan heeft hij gezegd, nee. God zal farao openbaren wat tot zijn shalom dient. Nou, daar gaat hij mee verder. Hij gaat hem een advies geven dat tot zijn heil dient. Dat is het beeld van Jezus Christus. Die niet leefde God voor ons allen, ieder voor zichzelf. Maar die zich het lot aantrok van armen en ellendigen. Een oprecht christen luistert niet alleen naar de verhalen over de moeite en zorgen van het leven, maar vraagt zich al luisterend af, waarom brengt de Heer dit op mijn pad? Welke oplossing kan ik aanreiken? Hoe kan ik iemand verder helpen? We nemen de verantwoordelijkheid van de ander niet over, maar we voelen ons wel verantwoordelijk voor de naaste. De liefde maakt oplossingsgericht. Dat zien we bij Jozef. Die nu gelijk ongevraagd de farao advies gaat geven. Het feit, dat proeft Jozef goed, het feit dat de Heere de farao in zich heeft in wat er staat te gebeuren, stelt hem onder de verantwoordelijkheid met de kennis te doen wat hij doen kan tot heil van zijn volk. En zo zegt hij tegen de farao, u moet een minister aanstellen voor dit probleem van voedselvoorziening. Let erop dat hij een oplossing zoekt, terwijl hij gelooft en zeker weet dat de zaken voor God vaststaan. Dus een diep geloof in het vaststaan van de raad van God combineert Jozef met het nemen van maatregelen die daarmee in overeenstemming zijn. Het feit dat God de zaak vastbesloten heeft en dat God zich haast om het tot stand te brengen, is exact de reden voor de leiders om de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn. Dat is het tegenovergestelde van de geredenering. Dat klopt als een bus 1 en 1 is 2. Ja, mens, als je niet ziek bent, mag je niet inenten. En als God wil dat je ziek wordt, word je ziek en dan krijg je het. En omgekeerd. Hier leer ik iets anders. Als je weet dat het komt, heb je te zorgen. Het feit dat Gods wegen, Gods gedachten hoger zijn dan uw gedachten, dat betekent niet dat hij niet meer hoeft te denken en geen wegen hoeft uit te denken. Het betekent dat je plannen en je wegen moeten beantwoorden aan en in overeenstemming zijn met Gods plannen. En zo draagt Jozef een oplossing aan. En zo wordt de onheilsboodschap van vreselijke honger, wat hij aan het begin beloofd heeft, voor de farao tot een boodschap die zijn shalom, zijn welzijn dient. En ook die van Egypte. En het zal blijken zelfs van de wereld. Nou, zo mag in ons leven de spanningen zijn tussen verkiezing en verantwoordelijkheid. De Heer is vastbesloten die grote hongersnood over de wereld te brengen. Maar de Heer heeft laten zien, er komt eerst welvaart. Daar moet de farao op anticiperen. Net als de mieren, dat is geen sterk volk. En daarom verzamelen ze hun eten in de zomer. Voor de winter. En dan geeft Jozef het advies in vers 33 aan de farao om naar een verstandig en wijze man uit te zien en die over het land Egypte aan te stellen. Hij gaat veel verder dan het verzoek. De farao heeft hem alleen maar laten komen en gezegd, vertel me de betekenis van de droom. Farao zegt niks. Hij zegt, nee, stop maar. Je hoeft mij de les niet te lezen. Dan kunt u uit concluderen, de farao is al diep onder de indruk. En het gebeuren laat vooral zien, het initiatief rust bij God. Jij kunt een eenvoudige getuigenis geven tegenover je baas. Niet brutaal, niet koeienerend, maar een eenvoudig getuigenis. En dat de Heer door zijn geest beslag legt. Farao is nog steeds de ontvangende luisteraar. En Jozef gaat verder en vat het samen. Nu dan? Omdat het allemaal zo is, trek er nou een goede conclusie uit. Zie uit, farao, naar een verstandig en wijs man om die te belasten met de verantwoordelijkheid voor deze zaak. Die uitdrukking van die twee woorden in het Hebreeuws wordt later ook gebruikt voor koning David en zijn roeping. Dus Jozef en David vervullen allebei een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis van God. En Jozef geeft zijn profielschets. Het moet een intelligent en wijze man zijn. Die combinatie van deze woorden komt vaak voor in het spreukenboek. En zien op de eigenschappen die het meest begerenswaardig zijn voor goede leiders. Het is de wijsheid die iemand geschikt maakt voor zijn belangrijke taak. Dat mogen we wel veel bidden voor de politici van de SGP en de ChristenUnie in de Kamer. Die de wijsheid uit het woord willen aanreiken. Dwars tegen alle dwaasheid in, want het gaat mis. Het gaat precies zoals Romein het 1 zegt. Omdat de mensen de wijsheid van God niet meer willen erkennen. Wat je uit de schepping kunt kennen. Beide zijn eeuwige wijsheid en zijn kracht. Daarom slaat God de mens met de straf. dat hij zijn eigen lichaam niet meer verstaat. En geeft de minister de opdracht aan het humanistisch verbond om voor de kerken een protocol op te stellen hoe we om moeten gaan met homofielen. Aan alle kanten zijn we bezig. Met de visserij, met de landbouw en met de boeren die in de Tweede Wereldoorlog het volk nog in leven gehouden hebben. En we moeten het allemaal weg. Want dan hebben we geen stikstof meer. En dan vult u het maar in. De farao moet omzien naar een intelligent en wijze man. En dat wordt niet gegarandeerd door het afstuderen aan een universiteit. Jozef heeft niet de opleiding gehad, want hetzelfde woord wordt gebruikt voor die magiërs, voor die wijzen. Jozef heeft niet die opleiding van een magiërs gehad. Hij heeft alleen praktijkles gehad bij Potifar en in de gevangenis. Ja, apart, hè? Kan soms in je leven eens zijn. Heren, daarom moest dat toen zo gaan. Daar heeft hij de toerusting gekregen. Het gaat hier om intelligent en wijze man die belangrijke economische maatregelen kan bedenken en uitdenken in de praktijk kan realiseren. En dan zegt Jozef, die breidt dat uit in vers 34... En die zegt, er komen 7 overvloedige jaren, laten ze nu elk jaar 1/5 deel ervan afnemen en wegleggen in voorraadschuren en goed verzegeld worden onder de hand van de farao, dat het niet door opruiers straks weggestolen kan worden. Het moet goed bewaard worden. Eerst dacht ik, toen ik het aan het bestuderen was, 1/5, Jozef, in een jaar van honger, dan moet je wel een hele lange goede riem hebben om de broekriem aan te trekken. 1/5 van een normale jaaropbrengst. Ja, wacht even. Het worden jaren van overvloed. Waarschijnlijk 7-voudig overvloedig. In vergelijking met de normale opbrengst. Ja, dan is 1/5... Dat is dan totaal 1,4 jaar opbrengst. Dat is genoeg. Dan is er zelfs nog overvloed in de tijd van honger. En dat blijkt ook wel, want als die honger er is, kan men ook nog verkopen aan het buitenland. Opdat het land niet van honger vergaat. Jozef gebruikt een woord dat aangeeft dat als de farao zijn advies in de wind slaat, Egypte uit de volkeren zal worden afgesneden. Jozef heeft gelijk. God heeft nu geantwoord wat de shalom van de farao dient. Wat is ten wonder? En daar heb je nou God en God in zijn wezen. Hij spreekt niet alleen over de ernst die komen gaat, maar reikt de farao ook de oplossing aan. Is dat nou niet kenmerkend voor de Heer onze God? De Heer spreekt ook tegenover ons in het Matthäus Evangelie, in de openbaring, over de ernst die komen gaat. Jonge vrienden, dan kun je denken, ja later zal ik, zoek heden. Het Koninkrijk van God, de Heer. Zoek en je zult vinden, wat zul je een spijt hebben. Als je dat niet doet en straks blijkt als de dwaze maagden te zijn. Wat zul je spijt hebben als je net als die ene dienstknecht die het talent begroef in de aarde. Om er niks mee te doen. En dat is niet hè, je talenten gebruiken, dat is niet, Jan, je moet goed leren, want God heeft ons talenten gegeven, die moet je goed gebruiken. Je moet inderdaad gebruiken wat je hebt. Maar dat zegt die gelijkenis niet. Die gelijkenis zegt dat er een heer ging naar het buitenland en zijn kapitaal verdeelde hij onder zijn knechten. De heer Jezus gaat naar het buitenland. En wat hij verworven heeft op Golgotha wordt uitgedeeld onder de christenen. Om daar handel mee te drijven. Om anderen te winnen voor de zaak van het koninkrijk. Ja, ik ben geen dominee hoor. Ik praat niet over het geloof. Begraven in een zweetdoek. In de grond. Dat ze in de stomheid verslagen zijn als de Heer terugkomt. En de openbaring tekent het haar. Scherpe bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar de Bijbel tekent ons gelijk de oplossing. Jezus Christus. Wie in Christus gelooft, hoeft niet te vrezen. Je hoeft ook niet bang te zijn voor de dingen die geleden worden. Dan zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Smyrna. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Opdat u verzocht wordt. Maar u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. U kunt op 2 handen tellen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. In Christus ben je veilig. Jonge vrienden, als we echter niet tot Jezus vluchten, dan zullen we omkomen in de rampen met de wereld en ondergaan. Heuvels bedekt ons. En daarom bid ik u, vlucht tot deze God, want hier is geopenbaard wat tot je welzijn, tot je shalom dient. Wat een God hebben we, die een heidense farao zo genadig is in dat heidense Egypte en tegelijk het gebruikt om zijn eigen volk daar in het land Gozen te krijgen en leven te houden en tot een te smeden. Wat hebben we een wonderlijke God, daar hebben we ook gezongen. En zingen we er ook van dat zo wonderlijk de wegen van God zijn. En dat niemand zijn hoogheid moet tegenspreken. Wat is daarop uw antwoord? Amen.